Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij Radio Vaticaan. Het programma waar we steeds een blik kunnen werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We zijn toch wel enige maanden al gevorderd in het heilig jaar. Het jaar van de hoop dat geopend werd door paus Franciscus op 24 december vorig jaar in 2024. Ondertussen heeft paus Franciscus het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild en hebben we een nieuwe paus gekregen, paus Leo de 14e, en dat sinds de maand mei van dit jaar. Een goede gelegenheid dus om even terug te blikken op de voorbije jubelvieringen die er geweest zijn, officiële momenten binnen het kader van het heilig jaar, om eens te gaan kijken wat wil paus Leo de 14e, die dit heilig jaar natuurlijk zal moeten besluiten, als het hem gegeven is. Wat wil hij nu eigenlijk aan ons meegeven? En we gaan dat doen aan de hand van onder meer enkele homilieën, die dus gelijk zullen lopen met het liturgisch jaar, en andere momenten waar hij groepen heeft toegesproken in het kader van dit heilig jaar. Waaronder ook enkele jubelaudienties. We beginnen onze bijzondere afleveringen, waar we dus zullen terugblikken op het jubeljaar tot nog toe, onder het pontificaat van paus Leo de 14e, met de 14e mei, een van de eerste audienties die de Heilige Vader heeft verleend, namelijk aan de Oosterse kerken, en dat dus ter gelegenheid van hun jubileum voor het heilig jaar.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Een mooie begroeting aan de paus van al deze vertegenwoordigers. We hoorden de Heilige Vader zeggen: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de vrede zij met u. Uwe eminentie, excellenties, dierbare priesters, godgewijde mannen en vrouwen, broeders en zusters.
Cristo è risorto, è veramente risorto.
Christus is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Ik begroet u met de woorden die het christelijke Oosten in deze paastijd in vele streken niet moe wordt te herhalen, de kern van het geloof en de hoop belijdend. En het is goed om u hier te zien, juist ter gelegenheid van het jubeljaar van de hoop, waarvan de verrijzenis van Jezus het onverwoestbare fundament is. Welkom in Rome. Ik ben blij u te ontmoeten en een van de eerste bijeenkomsten van mijn pontificaat op te dragen aan de Oosterse gelovigen.
Siete preziosi.
Jullie zijn kostbaar.
Guardando a voi.
En als ik naar jullie kijk, dan denk ik aan de verscheidenheid van uw achtergronden, De glorieuze geschiedenis en het bittere lijden dat veel van uw gemeenschappen hebben doorstaan of nog doorstaan. En ik zou willen herhalen wat Paus Franciscus over de Oosterse kerken heeft gezegd. Het zijn kerken die moeten worden bemind. Ze bewaken unieke, spirituele en wijsgerige tradities en ze hebben ons zoveel te vertellen over christelijk leven, synodaliteit en liturgie. Denk aan de vroege vaders, de concilies, het monnikendom, onbetaalbare schatten voor de kerk. En ik zou ook graag paus Leo XIII willen citeren, die voor het eerst een specifiek document wijdde aan de waardigheid van jullie kerken. Vooral gegeven door het feit dat het werk van de menselijke verlossing begon in het Oosten. Ja, jullie hebben een unieke en bevoorrechte rol als de oorspronkelijke context van de ontluikende kerk. Het is veelzeggend dat sommige van jullie liturgieën, die jullie tegenwoordig in Rome plechtig vieren volgens verschillende tradities, nog steeds de taal van de Heer Jezus gebruiken. Maar paus Leo XIII pleitte er hardgrondig voor dat de legitieme verscheidenheid van de Oosterse liturgie en discipline ten goede zou komen aan het grote decorum en nut van de kerk. Zijn bezorgdheid in die tijd is zeer relevant vandaag, omdat in onze dagen zoveel Oosterse broeders en zusters, waaronder enkelen van u, gedwongen zijn hun gebieden van herkomst te ontvluchten vanwege oorlog en vervolging, instabiliteit en armoede. Het risico lopen om eenmaal aangekomen in het Westen niet enkel hun thuisland te verliezen, maar ook hun eigen religieuze identiteit. En zo gaat, met het verstrijken van generaties, het onschatbare erfgoed van de Oosterse kerken verloren.
Oltre un secolo fa, Leone XIII notò che la conservazione dei riti orientali.
Meer dan een eeuw geleden merkte Leo XIII op dat het behoud van de Oosterse riten belangrijker is dan algemeen wordt aangenomen. En met dit doel voor ogen schreef hij zelfs voor dat iedere Latijnse missionaris, hetzij van de wereldlijke, hetzij van de reguliere geestelijkheid, die door raad of hulp een Oriënt tot de Latijnse ritus verleidt, moest worden ontslagen en uitgesloten van zijn ambt. Wij verwelkomen de oproep om het christelijke Oosten te beschermen en te bevorderen, vooral in de diaspora. Hier is het, naast het oprichten van Oosterse ommuringen waar mogelijk en opportun, noodzakelijk om het bewustzijn onder de Latijnen te vergroten. In deze zin vraag ik het dicasterie voor de Oosterse kerken, dat ik dank voor zijn werk, mij te helpen bij het definiëren van principes, normen en richtlijnen, waardoor de Latijnse herders de Oosterse katholieken in de diaspora concreet kunnen ondersteunen en hun levende tradities kunnen behouden en met hun specificiteit de context waarin zij leven kunnen verrijken.
A preservare le loro tradizioni viventi, ad arricchire con la loro specificità il contesto in cui vivono. La Chiesa ha bisogno di voi.
De kerk heeft jullie nodig. Hoe groot is de bijdrage die het christelijke Oosten ons vandaag kan geven? Hoezeer moeten wij het gevoel, het aanvoelen van mysterie terugvinden dat zo levendig is in jullie liturgieën, die de menselijke persoon in zijn of haar totaliteit betrekken, de schoonheid van verlossing bezingen en verwondering opwekken over de goddelijke grootheid die de menselijke kleinheid omarmt. En hoe belangrijk is het om zelfs in het christelijke Westen Het besef van de voorrang van God te herontdekken, de waarde van mystagogie, onophoudelijke voorbeden, boetedoening, vasten, wenen voor de eigen zonde en die van de hele mensheid, pentos, die zo typerend zijn voor de Oosterse spiritualiteiten. Het is dus cruciaal om jullie tradities te koesteren zonder ze te verwateren. Misschien voor het gemak en comfort, zodat ze niet gecorrumpeerd worden door een consumentistische en utilitaire geest. Jullie spiritualiteiten, oud en altijd nieuw, zijn geneeskrachtig. In hen versmelt het dramatische gevoel van menselijke ellende met ontzag voor goddelijke barmhartigheid, zodat onze laagheid geen wanhoop veroorzaakt, maar ons uitnodigt om de genade te verwelkomen van genezing, goddelijkheid en verhevenheid tot hemelse hoogte. We moeten de Heer hier eindeloos voor prijzen en danken. Samen met u kunnen we de woorden van de heilige Ephrem de Syriër bidden en tegen Jezus zeggen: eer aan u die van uw kruis een brug over de dood hebt gemaakt. Eer aan u die uzelf bekleedde met het lichaam van de sterfelijke mens en het veranderde in een bron van leven voor alle stervelingen. Het is een geschenk om te vragen dat wij weten hoe we de zekerheid van Pasen in elke beproeving van het leven kunnen zien en de moed niet verliezen, terwijl we ons herinneren, zoals een andere grote Oosterse vader schreef, dat de grootste zonde niet te geloven is in de energieën van de verrijzenis. Wie kan dan meer dan jullie woorden van hoop zingen in de afgrond van geweld? Wie meer dan jullie, die de verschrikkingen van oorlog van dichtbij kennen, zozeer zelfs dat paus Franciscus jullie kerken martelaren noemde. Martelaarskerken, het is waar. Van het heilige land tot Oekraïne. Van Libanon tot Syrië. Van het Midden-Oosten tot Tigray en de Caucasus. Hoeveel geweld. En over al deze verschrikkingen, over de slachtingen van zoveel jonge levens die verontwaardiging zouden moeten oproepen, omdat het in naam van militaire verovering mensen zijn die sterven, valt één oproep op. Niet zozeer die van de paus, maar van Christus, die herhaalt: vrede zij met u. En hij preciseert: ik laat jullie vrede, ik geef jullie mijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die jullie. De vrede van Christus is niet de grafachtige stilte na een conflict. Het is niet het resultaat van overweldiging, maar het is een geschenk dat mensen aankijkt en hun leven nieuw leven inblaast. Laten wij bidden voor deze vrede, die verzoening is, vergeving, de moed om de bladzijde om te slaan en opnieuw te beginnen. Om deze vrede te verspreiden, zal ik alles in het werk stellen. De heilige stoel is beschikbaar opdat vijanden elkaar ontmoeten en elkaar in de ogen kijken, opdat volkeren weer hoop krijgen en de waardigheid die ze verdienen. De waardigheid van de vrede. De volkeren willen vrede en ik, met mijn hart in mijn hand, zeg tegen de leiders van de volkeren: laten we elkaar ontmoeten. Laten we een dialoog aangaan. Laten we onderhandelen.
La guerra non è mai inevitabile.
Oorlog is nooit onvermijdelijk. Wapens kunnen en moeten het zwijgen worden opgelegd, omdat ze problemen niet oplossen, maar vergroten. Omdat hij die vrede zaait, Niet hij die slachtoffers oogst, de geschiedenis zal ingaan. Omdat anderen niet in de eerste plaats vijanden zijn, maar mensen, geen schurken die gehaat moeten worden, maar mensen om mee te praten. Laten wij de manicheïstische visies verwerpen die typisch zijn voor gewelddadige historieën die de wereld verdelen in goed en slecht. De kerk zal het niet moe worden te herhalen. Leg je wapens het zwijgen op. En ik wil God danken voor hen die in stilte, in gebed, door te offeren, draden van vrede spinnen. En de christenen, Oosterse en Latijnse, die vooral in het Midden-Oosten volharden en weerstand bieden in hun land, sterker dan de verleiding om hen in de steek te laten. Christenen moeten de kans krijgen, niet alleen woorden, om in hun land te blijven met alle rechten die nodig zijn voor een veilig bestaan. Streef hier alstublieft naar.
Vi prego, ci si impegni per questo. E grazie.
En dank u, dierbare broeders en zusters van het Oosten, uit wie Jezus, de zon der gerechtigheid, is opgestaan om licht der wereld te zijn. Blijf stralen door geloof, hoop en liefde en door niets anders. Mogen uw kerken een voorbeeld zijn en mogen uw herders oprecht de gemeenschap bevorderen, vooral in de bisschoppensynodes, zodat zij plaatsen van collegialiteit en authentieke medeverantwoordelijkheid worden. Laat er transparantie zijn in het beheer van goederen. Laat er een getuigenis zijn van nederige en totale toewijding aan het heilige volk van God, zonder gehechtheid en eerbewijzen aan de machten van de wereld en aan het eigen imago. De heilige Simeon, de nieuwe theoloog, gaf een mooi voorbeeld. Zoals iemand die stof op de vlam van een brandende oven gooit, deze dooft, zo vernietigen ook de zorgen van dit leven en elke vorm van gehechtheid aan onbeduidende dingen zonder waarde de warmte van het hart dat in het begin werd ontstoken. De luister van het christelijke Oosten vraagt vandaag meer dan ooit om vrijheid van alle wereldse afhankelijkheid en alle neigingen die tegen de gemeenschap ingaan, om trouw te zijn in evangelische gehoorzaamheid en getuigenis. Ik dank u hiervoor en ik zegen u van harte, waarbij ik u vraag om te bidden voor de kerk en om uw krachtige gebeden van voorbeden op te heffen voor mijn ambt. Ik dank u.
Grazie. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Op 1 juni, de zevende zondag van Pasen, vierde de Heilige Vader, uiteraard de Heilige Mis, in het bijzonder ter gelegenheid van het jubileum voor de gezinnen, de kinderen, de grootouders en de ouderen. U hoort de homilie die de paus op dat moment heeft uitgesproken. Het zojuist verkondigde evangelie toont ons Jezus die voor ons bidt tijdens het laatste avondmaal. Het mens geworden woord van God, dat nu het einde van zijn aardse leven nadert, denkt aan ons, zijn broeders en zusters, en richt zegenend, smekend en lovend zich tot de Vader met de kracht van de Heilige Geest. En ook wij, als wij vol verwondering en vertrouwen het gebed van Jezus binnengaan, worden door zijn eigen liefde betrokken bij een groot project dat de hele mensheid aangaat. Want Christus eist dat wij allen één zijn. Het is het grootste goed dat wij kunnen wensen. Want deze universele eenheid verwezenlijkt onder de schepselen de eeuwige gemeenschap van liefde, waarin God zelf wordt geïdentificeerd als Vader die het leven geeft, Zoon die het ontvangt en Geest die het deelt. De Heer wil niet dat wij, om ons te verenigen, ons samenvoegen tot een onduidelijke massa, als een anoniem blok. Maar Hij wil dat wij één zijn, zoals Gij, Vader, in mij zijt en ik in U, mogen ook zij in ons één zijn. De eenheid waarvoor Jezus bidt is dus een gemeenschap die gegrondvest is op de liefde zelf waarmee God lief heeft, van waaruit leven en verlossing in de wereld komen. En als zodanig is het in de eerste plaats een geschenk dat Jezus komt brengen. Het is in feite vanuit zijn hart als mens dat de Zoon van God zich tot de Vader wendt en zegt: ik in hen en U in mij, opdat zij volmaakt zijn in eenheid en opdat de wereld weet dat U mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals U mij hebt lief gehad.
Ascoltiamo ammirati queste parole. Gesù ci sta rivelando.
Laten wij vol bewondering naar deze woorden luisteren. Jezus openbaart ons dat God van ons houdt zoals Hij van zichzelf houdt. De Vader houdt niet minder van ons dan van zijn enige geboren Zoon. Dat wil zeggen, oneindig veel. God houdt niet minder van ons, want Hij is de eerste die bemint. Hij bemint eerst. Christus zelf getuigt hiervan als hij tegen de Vader zegt: U hebt mij lief gehad voor de schepping van de wereld. En zo is het precies. In zijn barmhartigheid wil God alle mensen altijd dicht bij zich houden. En het is zijn leven, voor ons gegeven in Christus, dat ons één maakt, dat ons samenbindt. Het horen van dit evangelie vandaag, tijdens het jubileum van families en kinderen, grootouders en ouders, vervult ons met vreugde. Dierbaren, we hebben het leven ontvangen voordat we het wilden. Zoals Paus Franciscus leerde, alle mensen zijn kinderen, maar niemand van ons koos ervoor om geboren te worden. En dat niet alleen. Zodra wij geboren werden, hadden we anderen nodig om te leven, want alleen zouden we het niet gered hebben. Het is iemand anders die ons gered heeft, die voor ons zorgt, zowel voor ons lichaam als voor onze geest. We leven dus allemaal dankzij een relatie, dat wil zeggen een vrije en bevrijdende band van menselijkheid en wederzijdse zorg. Het is waar dat deze menselijkheid soms verraden wordt, bijvoorbeeld wanneer de vrijheid wordt ingeroepen niet om leven te geven, maar om het weg te nemen. Niet om te helpen, maar om te beledigen. Maar zelfs tegenover het kwaad, dat tegenwerkt en doodt, blijft Jezus tot de Vader bidden voor ons. En zijn gebed werkt als balsem op onze wonden en wordt voor iedereen een verkondiging van vergeving en verzoening.
Diventando per tutti annuncio di perdono e di riconciliazione.
Dit gebed van de Heer geeft volledige betekenis aan de stralende momenten van onze liefde voor elkaar, als ouders, grootouders, zonen en dochters. En dit is wat we aan de wereld willen verkondigen. We zijn hier om één te zijn, zoals de Heer wil dat we één zijn. In onze families, waar we ook wonen, werken en studeren. Verschillend en toch één. Velen en toch één. Altijd onder alle omstandigheden en in elke leeftijd van het leven.
sempre, in ogni circostanza, in ogni età della vita.
Dierbaren, wanneer we elkaar op deze wijze liefhebben, op het fundament van Christus die de Alpha en de Omega is, het begin en het einde, zullen we een teken van vrede zijn voor iedereen, in de samenleving en in de wereld. En laten we niet vergeten, uit gezinnen wordt de toekomst van volkeren voortgegenereerd. In de afgelopen decennia hebben we een teken ontvangen dat vreugde geeft en ons tegelijkertijd tot nadenken stemt. Ik doel op het feit dat echtparen tot zaligen en heiligen zijn uitgeroepen en niet afzonderlijk, maar samen. Ik denk aan Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Therese van het kind Jezus, ook aan de zalige Luigi en Maria Beltrame Quattrocchi, wier gezinsleven zich in de vorige eeuw in Rome afspeelde. En laten we de Poolse familie Ulma niet vergeten, ouders en kinderen verenigd in liefde en martelaarschap. Ik zei dat dit een teken is dat tot nadenken stemt. Ja, door te wijzen op echtparen als voorbeeldige getuigen, vertelt de kerk ons dat de wereld van vandaag het echtelijk verbond nodig heeft om Gods liefde te kennen en te aanvaarden en om met zijn verenigende en verzoenende kracht de krachten te overwinnen die relaties en samenlevingen uiteenrijden.
E accogliere l'amore di Dio e superare con la sua forza che unifica e riconcilia le forze che disgregano le relazioni e le società.
En daarom zeg ik, met een hart vol dankbaarheid en hoop aan jullie echtparen. Het huwelijk is geen ideaal, maar de kanon van de ware liefde tussen man en vrouw. Totale, trouwe, vruchtbare liefde. Terwijl ze jullie tot één vlees maakt, maakt diezelfde liefde jullie naar het beeld van God in staat om leven te geven. Daarom moedig ik jullie aan om voor jullie kinderen een voorbeeld van consequentheid te zijn, door u te gedragen zoals u wilt dat ze zich gedragen, door ze op te voeden tot vrijheid, door gehoorzaamheid, door altijd in hen het goede te zoeken en de middelen om het te vergroten. En jullie kinderen, wees je ouders dankbaar. Dank u, zeggen, voor het geschenk van het leven en voor alles wat ons daarmee elke dag gegeven wordt, is de eerste manier om vader en moeder te eren. Tot slot raad ik u, dierbare grootouders en ouderen, aan om met wijsheid en mededogen, met de nederigheid en het geduld dat de jaren leren, te waken over degenen die u lief hebt. In de familie wordt het geloof samen met het leven doorgegeven van generatie op generatie. Het wordt gedeeld zoals het eten op tafel en de genegenheid van het hart. Dit maakt het een bevoorrechte plaats om Jezus te ontmoeten die van ons houdt en altijd het beste met ons voor heeft. En ik wil hier nog iets aan toevoegen. Het gebed van de Zoon van God, dat ons onderweg hoop geeft, herinnert ons er ook aan dat we op een dag allemaal één zullen zijn. Eén in de ene redder, omarmd door Gods eeuwige liefde. Niet alleen wij, maar ook vaders en moeders, oma's en opa's, broers, zussen en kinderen die ons al zijn voorgegaan in het licht van zijn eeuwige Pasen en die we hier aanwezig voelen, samen met ons, op dit moment van viering.
Abbracciati dall'amore eterno di Dio, non solo noi, ma anche i papà, le mamme, le nonne, i nonni, i fratelli, le sorelle e i figli che già ci hanno preceduto nella luce della sua Pasqua eterna e che sentiamo presenti qui, insieme a noi, in questo momento di festa.
Zo, dierbare luisteraars, alvorens wij verder gaan in ons overzicht van de jubileummomenten van de afgelopen maanden, gaan we samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. We doen dat vooral zijn intenties voor alle mensen die door de heilige deuren zijn gegaan in het kader van het heilig jaar. Wenden wij ons tot onze lieve vrouw. Bidden we samen het Angelus.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit in de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Bij wijze van besluit van onze aflevering gaan we nog luisteren naar een derde moment en bevonden we ons op 7 juni op de vooravond van het hoogfeest van Pinksteren. Dat was het eerste deel van het jubileum voor de bewegingen, de verenigingen en nieuwe gemeenschappen. U hoort de homilie van de Heilige Vader.
Sorelle, fratelli carissimi, lo spirito creatore che nel canto abbiamo invocato, veni creator spiritus.
Dierbare zusters en broeders, de geest schepper die we hebben aanroepen in het lied Veni creator spiritus, is de geest die neerdaalde op Jezus, de protagonist in stilte van zijn zending. De geest van de Heer is op mij. Door hem te vragen onze geest te bezoeken, onze talen te vermenigvuldigen, onze zintuigen aan te wakkeren, onze liefde te bezielen, ons lichaam te versterken en ons vrede te schenken, hebben we onszelf opengesteld voor het Koninkrijk van God. En dit is bekering volgens het Evangelie. Ons keren naar het Koninkrijk dat nu nabij is. In Jezus zien we en van Jezus horen we dat alles verandert, omdat God regeert, omdat God dichtbij is. Op deze vooravond van Pinksteren zijn we diep betrokken bij Gods nabijheid, bij zijn geest die onze verhalen verbindt met die van Jezus. We zijn betrokken, dat wil zeggen, bij de nieuwe dingen die God doet, zodat zijn wil wordt gerealiseerd en zegeviert over de wil van de dood. Hij heeft mij gezalfd en uitgezonden om de armen de blijde boodschap te brengen, om de gevangenen vrijlating te verkondigen en de blinden het zicht terug te geven, om de verdrukten vrij te laten, om het jaar van genade van de Heer te verkondigen. We ruiken hier de geur van het chrisma, waarmee ook ons voorhoofd is getekend, doopsel en vormsel. Dierbare broeders en zusters hebben ons verbonden met de transformerende zending van Jezus, met het Koninkrijk van God. Zoals de liefde ons vertrouwd maakt met de geur van een geliefde, zo herkennen we vanavond in elkaar de geur van Christus. Het is een mysterie dat ons verwondert en aan het denken zet. Met Pinksteren werden Maria, de apostelen en de discipelen die bij hen waren, beladen met een geest van eenheid, die hun verscheidenheid voor altijd wortelde in de ene Heer, Jezus Christus. Niet vele missies, maar één missie. Niet introvert en twistziek, maar extravert en stralend. Dit Sint-Pietersplein, dat als een open en gastvrije omhelzing is, drukt op prachtige wijze de gemeenschap van de kerk uit, die door ieder van u wordt ervaren in uw verschillende associatieve en gemeenschapservaringen, waarvan vele vrucht zijn van het Tweede Vaticaans Concilie. Molti delle quali rappresentano frutti del Concilio Vaticano II. Op de avond van mijn verkiezing, toen ik met ontroering naar het hier verzamelde volk van God keek, herinnerde ik mij het woord synodaliteit, dat op een gelukkige manier de wijze uitdrukt waarop de Geest de kerk vormgeeft. In dit woord weerklinkt de syn, het met, dat het geheim van Gods leven vormt. God is geen eenzaamheid. God is met, in zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Hij is God met ons. Tegelijkertijd herinnert synodaliteit ons aan de weg, odos. Want waar geest is, is beweging, is weg. We zijn een volk dat onderweg is. Dit bewustzijn drijft ons niet ver weg, maar dompelt ons onder in menselijkheid, zoals gist in deeg, waardoor alles gaat gisten. Het genadejaar van de Heer, waarvan het jubeljaar een uitdrukking is, heeft deze gisting in zich. In een wereld die verscheurd is en geen vrede kent, voedt de Heilige Geest ons inderdaad op om samen op weg te gaan. De aarde zal rusten, de gerechtigheid zal zich doen gelden, de armen zullen zich verheugen, de vrede zal terugkeren, als we ons niet langer als roofdieren, maar als pelgrims bewegen. Niet langer ieder voor zich, maar onze stappen afstemmen op die van anderen. De wereld niet vraatzuchtig consumeren, maar cultiveren en bewaren, zoals de encycliek Laudato Si ons leert. Dierbaren, God heeft de wereld voor ons geschapen om samen te zijn. Synodaliteit is de kerkelijke naam voor dit bewustzijn. Het is de weg die iedereen vraagt zijn eigen schuld en schat te erkennen, zich deel te voelen van een geheel, waar buiten alles verdort, zelfs de meest oorspronkelijke charismatische gaven. Ziet u, de hele schepping bestaat alleen in de modus van samen zijn. Soms gevaarlijk, maar toch een samen zijn. En wat wij geschiedenis noemen, krijgt enkel vorm in de vorm van samenkomen, van samenleven, vaak vol meningsverschillen, maar toch samenleven. Het tegenovergestelde is dodelijk, maar helaas is het iedere dag voor onze ogen. Laten jullie samenkomsten en gemeenschappen dan scholen van broederschap en participatie zijn. Niet alleen als plaatsen van ontmoeting, maar ook als plaatsen van spiritualiteit. De geest van Jezus verandert de wereld, omdat Hij harten verandert. Hij inspireert de contemplatieve dimensie van het leven, die zelfbevestiging, de geest van twist, de overheersing van gewetens en middelen verslaat. De Heer is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Authentieke spiritualiteit zet zich daarom in voor integrale menselijke ontwikkeling. Het realiseren van het woord van Jezus onder ons. Waar dit gebeurt, daar is vreugde en hoop. Evangelisatie, dierbare broeders en zusters, is geen menselijke verovering van de wereld, maar de oneindige genade die zich verspreidt vanuit levens die veranderd zijn door het Koninkrijk van God. Het is de weg van de zaligsprekingen, een weg die we samen gaan, uitgestrekt tussen het al en het nog niet. Hongerig en dorstig naar gerechtigheid, arm van geest, barmhartig, zachtmoedig, zuiver van hart en vredestichters. Om Jezus te volgen op de door Hem gekozen weg, zijn geen machtige medestanders, wereldse compromissen of emotionele strategieën nodig. Evangelisatie is Gods werk. En als het soms door onze personen heen gaat, dan is dat door de banden die het mogelijk maakt. Wees daarom diep verbonden met elk van de particuliere kerken en parochiegemeenschappen waar u uw charisma's voedt en besteedt. Rond jullie bisschoppen en in eenheid met alle andere leden van het lichaam van Christus zullen wij dan in harmonieuze harmonie handelen. De uitdagingen voor de mensheid zullen minder beangstigend zijn, de toekomst zal minder donker zijn, onderscheiding minder moeilijk, als we samen de Heilige Geest gehoorzamen. Maria, koningin van de apostelen en moeder van de kerk, bid voor ons.
Regina degli apostoli e madre della chiesa, interceda per noi.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we voor een eerste keer hebben teruggeblikt op het heilig jaar onder het pontificaat van Paus Leo XIV. Een volgende keer gaan we daarmee verder en hoort u onder meer de homilie op het hoogfeest van Pinksteren, ook de homilie tijdens de heilige mis voor het jubileum van de heilige stoel, een jubelaudientie en de zondag van de heilige drie-eenheid, jubileum voor de sportwereld. Dat staat een volgende keer op de agenda. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en graag tot een volgende keer.